From Saturday the 4th to Sunday the 5th of May, Reveil will embark on its 11th loop around the sun. Reveil is a collaborative sound and radio project presented by the SoundCap Cooperative that circles the Earth on live audio streams at daybreak. Reveil will be mixed from a hub at Stave Hill Ecological Park in South London and stations at Tartu, Sunshine Coast, Cagna, and additional locations to be announced. You can listen online on Resonance Extra, Wavefarm, and other participating stations. For more information, please visit soundted.org/Reveil.
Abgrund der Realität. Glück gibt es Eigenheim per Bausparvertrag. Und in der Hochhaussiedlung am Rande der Stadt. Hier, da wohnst du, wenn du nicht das Geld dafür hast.
Van NPO Radio 5. De Boeddhistische Omroep. De Nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun. Along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is Dorothea Frank. Ze schrijft gedichten en publiceert over filosofie, poëzie, literatuur en beeldende kunsten. Bovendien was ze jarenlang een belangrijk lid van het bestuur van de Boeddhistische Omroep. Haar bijdrage zat vooral in het spreken over de vraag hoe de kunsten en het boeddhisme onderling zijn verbonden en elkaar kunnen verdiepen. Samen met beeldend kunstenaar Madelon Hooikaas schreef Dorothea Frank het boek De kunst van het opnieuw beginnen. Die kunst brengt ze in praktijk door, na jarenlang alleen te hebben gewoond, met haar nieuwe geliefde te gaan samenwonen, zelfs in een ander land. Inmiddels is ze ruim boven de 60. Maar hoe ver is zij nu op haar levensreis? En op welke reis eigenlijk? Dorothea Frank is vannacht de gast bij Sarah Marijnissen.
Welkom, Dorothea. Fijn dat je er bent.
Ik ben hier graag.
Even met de deur in huis. Hoe ver ben ik nu en op welke reis? Heb jij je die vragen gesteld voordat je nadacht over een nieuwe relatie beginnen en verhuizen?
Ik ben iemand die heel goed is in beginnen. Ik ben echt een beginner. Niet per se in de mooie zen-boeddhistische betekenis van beginner's mind. Maar er zijn mensen die zijn heel goed in beginnen en sommigen met doordouwen en anderen met afmaken. En ik ben een beginner. Ik barst van de ideeën, van inspiraties, van de lust ook om 1000 verschillende dingen interessant te vinden. En dan is het beginnen op zich niet moeilijk, maar wel het vasthouden en het afmaken van iets. Dus als ooit iets afkomt, dan is het meestal met behulp van andere mensen. Dat is zoals bij dat boek waar we het nog over gaan hebben.
Ja.
Daar moet dan nog een andere...
De kunst van het opnieuw beginnen.
De kunst van het opnieuw beginnen. Dat was dus een thema wat mij helemaal paste.
Speelde het ook met het verhuizen?
Ja, verhuizen, dat is altijd een drama. Want daar moet je veel dingen afmaken. Vooral afscheid nemen van veel dingen, van je omgeving, van je vrienden als je verder weggaat, maar ook van dingen in het huis die daar blijven liggen, waar je geen beslissing over hebt genomen. Verhuizen is echt een dramatische ervaring voor mij, maar ook een zeer zuiverende. Dat je dan op alle niveaus automatisch zo'n gevoel krijgt van periode en dat ook weer iets nieuws begint. En in elk huis of elke omgeving leef je weer een beetje een ander leven.
Ja. En als je gaat verhuizen, dan komt daar, wat je ook al zei, heel veel bij kijken om op te schonen, hè?
Ja.
En omdat je zo enorm bezeten bent van taal, zoals je het zelf wel eens zegt, wil ik graag een fragmentje voorlezen uit De Kunst van het Opnieuw Beginnen. Omdat daar de precisie en de helderheid en de schoonheid van jouw onderzoekende geest zo mooi tot uitdrukking komt.
Mooi.
Dit gaat dan over dat je, als je heel erg lang op een plek woont, wat je toch ook wel gedaan hebt in Amsterdam, dat je dan een heleboel verzamelt. En ja, dan moet je kijken wat je daarmee gaat doen. En dan schrijf je: dingen leven als je er aandacht aan besteedt en je leven met ze deelt. Ze sterven af, verstoffen, vergaan als je ze niet meer nodig hebt, niet meer gebruikt, niet meer aanraakt, niet meer van ze houdt. Maar ze blijven op hun plek omdat je ze vergeten bent of er angstig aan blijft hangen. Zouden ze ooit nog eens nuttig kunnen zijn? Of je bent gewoon te lui om te mesten? Zo krijg je doffe plekken in huis, stofnesten in blow-up formaat. En als je verhuist, moet alles weg wat niet meer leeft. Je moet opnieuw de grenzen trekken. Dat ben ik, dit hoort bij mij en dat is maar een oud verhaal. De dode dingen zijn niet meer aangesloten op het stroomnet van je leven. Sommigen kwakkelen nog onbeslist. Je kunt ze rustig uit het stopcontact trekken. Het lijkt zo pijnlijk en het smaakt naar afzien en verlies. Maar elke keer dat dode stof is verwijderd, voel je je lichter en ruikt het heerlijk naar bevrijding.
Ja, dat beschrijft echt mijn ervaring. Sommige dingen, daar moet je haast toe gedwongen worden. Dat opruimen en wegdoen. Als je iemand bent die daar niet zo erg goed in is. Maar het is echt een feest dan, als je weer ruimte hebt.
Ja, en als we nou nog even terugkomen op de eerste twee regels van het gedicht van Remco Kampert. Hoe ver ben ik nu en op welke reis? Zou jij nog een fragmentje willen voorlezen? Dat gaat over de dichter Novalis die je erbij betrekt. Waarheen gaan wij? Altijd naar huis.
Thuis is waar je geborgen bent. Iedereen is op zoek naar geborgenheid, want het menselijk bestaan is door en door getekend door zorgen, angst, gebrek aan veiligheid. De mens is fundamenteel zonder thuis. Zo stelt de filosoof Heidegger. Verhuizen is dan ook een verontrustende ervaring, omdat het resoneert met een dieper gemis dat niet door materiële middelen, zoals een andere woning, te genezen is. Ultieme veiligheid bestaat niet. Waar moet je dan zoeken? Het lijkt hopeloos. In een hopeloze situatie helpt alleen een paradoxale stap. Je kunt proberen in het verlangen te wonen. Aandachtig zijn. Je voelt het verlangen en kijkt tegelijk terug naar degene die verlangt. Het is net alsof je dan niet langer ergens achteraan holt. Je doet als het ware een stap achteruit, terug naar achter je ogen, achter je gedachten, naar je eigen middelpunt. Van daaruit bekijk je de film van je leven. Thuiskomen in jezelf. Dat is een ervaring die iedereen wel eens overkomt op een stil moment, bij bepaalde muziek of bij een geliefde persoon. Maar het zijn ervaringen die voorbij gaan. Ik heb ontdekt dat men deze ervaring ook bewust kan opzoeken. Ik noem dat meditatie. Het helpt mij te landen in mijn leven. De essentie is altijd thuiskomen bij jezelf. Naar deze toestand blijven we verlangen. Een gemoed waar je op weg bent, maar niet meer kunt verdwalen omdat je overal thuis bent. In jezelf.
Ja, dat is prachtig, hè? Dat je niet meer kunt verdwalen omdat je thuis bent bij jezelf.
Het is een ervaring waar je altijd op zoek naar bent als je er niet in zit. Ik denk, als het te pijnlijk wordt, ook dat gemis dat je je niet thuis voelt, nou, dan kun je twee dingen doen. En het ene wat we normaal doen is gewoon naastige afleiding zoeken. Dat hele gehaast waar we altijd in terecht raken en dat genoeg is nooit genoeg van alles. Dat is op zich niet fout. Onze openheid, ons interesse, onze zin naar alles toe te kijken of toe te gaan. Maar er zit heel veel vlucht ook in. En op een gegeven moment, als je ouder wordt vooral, dan merk je hoeveel vlucht in je zit. En dat je dan op een gegeven moment denkt, waar moet ik nog naartoe? Waar vlucht ik nog naartoe? Dat je dan merkt, eigenlijk moet je gewoon draaien. Ja, ik voel het soms bijna zo fysiek echt even achter jezelf staan. En dan kun je op jezelf terugleunen. Dus dat is dat gevoel van thuiskomen. Ik geloof dat het het mooiste, grootste gevoel eigenlijk is.
Ja. Ken je het nu je in Zwitserland woont? Of maakt het niet uit waar je bent?
Je kunt dat gevoel natuurlijk altijd weer eens hebben. Op bepaalde plekken of soms ook met bepaalde mensen. Maar je merkt dat je het eigenlijk niet meer aan een plaats moet vastknopen. Mm-hmm. En dat is waardevol. Je doet natuurlijk je best en ook in een ander land om je thuis te voelen. Maar dat moet je dan nog leren. Die waardering van dat wat je daar moois hebt en al te snel alweer vanzelfsprekend neemt.
Ja, ja, ja. Zoals de natuur daar bijvoorbeeld.
Ja, en dat past eigenlijk weer bij het thema van beginnen. Dat ik helemaal in het begin daar een keer rondliep. En ik woon in Bern en je loopt daar over zo'n grote brug van de binnenstad naar de buurt. En op mooie dagen zie je in de verte ineens die sneeuwtoppen van de hele hoge bergen. Eigermönch en Jungfrau, die je alleen maar uit printbriefkaartjes kent. En daar heb ik me een keer voorgenomen, laat dat steeds nieuw voor me zijn. Die prettige schok die je daar hebt de eerste keer. Wauw, dat zijn geen wolken, dat zijn bergen. Daar ineens boven de nevel en de wolken ineens. En dat is zo'n prachtig gezicht als daar de zon op schijnt. Ik hoop dat ik er niet aan wen.
Ja, en dat is dan een voorbeeld van hoe het opnieuw beginnen eigenlijk de hele dag zich voor kan doen, hè?
Ja. Ja.
Op het moment dat je aanwezig bent.
Ja.
Ja, dat brengt me ook op het feit dat jij een enorme kunstliefhebber bent. Een kunstbeschouwer, mag je ook wel zeggen. En een kunstenaar met jouw taal als medium. Dit soort vraagstukken van opnieuw beginnen spelen natuurlijk in de kunst ook, hè? Het is lang niet altijd een vreugde om ergens aan te beginnen.
Ja, de angst voor het witte vel, hè? Of de lege canvas, de uitwijkmanoeuvres. Dat je ineens nog blouse moet strijken en 10 e-mails beginnen, 10 e-mails afmaken of wat dan ook, voordat je durft te beginnen. Ik ben heel dankbaar dat dat boek tot stand is gekomen. Dat heb ik vooral aan Madelon Hoijkaas te danken. Want zij vroeg mij om samen met haar met dat boek te beginnen. Over beginnen.
Het begin.
Omdat zij ook in een situatie was waar ze echt het gevoel had, nou, mijn leven, ik moet me opnieuw uitvinden, als het ware, na het verlies van haar partner, co-creator. En het mooie was, zij is kunstenaar. En daardoor gingen onze gesprekken, want veel van die stukjes die hebben we wel apart geschreven, maar zijn uit onze gesprekken voortgekomen. En dat was voor mij gewoon heel mooi, dat het qua thema niet altijd over kunst ging, maar dat het vanzelfsprekend was als achtergrond. Onze interesse voor boeddhisme ook, of niet alleen interesse, maar gewoon echt betrokkenheid, maar ook onze liefde voor de kunst en daarmee altijd ergens bezig zijn, dat ging zo vanzelf samen. Ja, het klopte zo. Het is zo op zo'n natuurlijke wijze ontstaan. Dus de kunst was altijd erbij.
Waar jij mij zo in geraakt hebt in dit verband, is dat ik me zelfs een beetje betrapt voelde. Dat als ik aan het werk ben en het even echt niet meer zie hoe het verder moet, de neiging dan te hebben om iets te verzinnen. Of om een weg in te slaan waar ik dan even later van voel, ja, maar dit klopt echt helemaal niet.
Ja, nou, ik denk in zulke gevallen hangt een beetje van het karakter af van de persoon. Ja, ik denk dat in al het creatieve of zelfstandige werken, dat er twee soorten mensen zijn. Ik vergelijk het een beetje met beeldhouwen. Ik heb een zus die beeldhouwerster is. En daar heb je twee types. Je hebt degene die je in steen hakt of in ander moeilijk materiaal. Het materiaal heel veel weerstand geeft. Maar elke stap is definitief als er iets afgesplinterd is of weg van die steen. Dat is dan weg. Dus daar moet je wel even uitkijken. En je hebt de andere die bijvoorbeeld met leem of met gips werken. En daar wordt wat aangemodderd. Gewoon gips erop en weer eraf. En gips erop en weer eraf. En die moeten heel veel doen. En heel veel maken. En ook soms gaan hele sculpturen weer op de afvalbelt. En dat is een ander type. En ik denk, als mijn beeldhouwer is, dan moet je kiezen tussen twee dingen. Of het kiest zichzelf. Maar als je met andere media werkt, dan weet je dat niet zo precies. Moet je juist jezelf een sjoegen geven en zeggen, doe maar, begin maar, kom in beweging. Je kunt het ook weer weg en corrigeren. Of moet je denken, nee, niet rond, niet vluchten, geen gedoe. Blijf maar even stil, totdat je die ene streep kunt zetten.
Ja. Ik heb nog één fragmentje in dit boek, De kunst van het opnieuw beginnen. Gewoon omdat het zo mooi is. Je beschrijft hier hoe je juist in het oog van een ramp, als je er middenin zit, momenten van geluk kunt hebben. Dat dat niet altijd in de omstandigheden zit. En je moet je voorstellen, je rijdt op een regenachtige, sombere dag een berg op de Duitse autobaan. Wanneer er midden in dat geraas van rijen auto's, vrachtwagens links en rechts van je, je motor ineens volledig af laat weten. En dat het echt een wonder is hoe je aan de kant komt. En dat even later in de garage ook blijkt dat die oude bak helemaal niet meer te repareren is. En dan gebeurt het volgende.
Tegen de avond beland ik in een tijdloos ouderwets hotel in een betekenisloze, lelijke plaats waarvan ik de naam nog nooit gehoord had en me nu ook niet meer herinner. Alles leek volstrekt onwerkelijk. Ik was trillerig, maar ook ineens heel rustig. Ik wist niet goed wat ik moest voelen. Ten slotte was ik een auto kwijt en gedwongen alle plannen voor de komende dagen te laten varen. Ik was altijd bang geweest voor zo'n incident. Nu was ik op een eigenaardige manier diep opgelucht. Ik voelde me verdwaasd, verdwaald, verward, maar vrij. Onbezwaard, haast gewichtloos. Vrij, niemand wist waar ik was, ikzelf niet eens. Maar ik leefde. En dat was allerminst vanzelfsprekend. Ik opende de raam van de hotelkamer en luisterde als in een droom naar klanken uit lang vergane tijden. Het was alsof ik niet alleen in de ruimte, maar in de tijd van de weg was geraakt. Was het een hallucinatie? Uit onbestemde verte komend? Nee, het kwam van dichtbij. Beneden in een zaaltje oefende een mannenkoor zacht, harmonisch en bekoorlijk een melancholieke harmonie van Schubertliederen. Ze zongen met overgave en fijnzinnigheid. Ik was betoverd, ontroerd, getroost. Maar dat was nog niet alles. Eindelijk een beetje bijgekomen, nam ik het dappere besluit om wat te gaan eten. Ik zou de benepen sfeer van het trieste restaurant beneden trotseren. Er was nergens iemand te zien. Wie zou er ook midden in de week op zo'n verlopen plek iets zoeken? Maar toen ik de ingang naderde, schalde mij weer iets moois tegemoet. Freedom's just another word for nothing left to lose, zong Janis Joplin met haar weergaloze intensiteit. En dat lied zong ze voor mij. Ik was volstrekt gelukkig. Ja, ik ben niet vaak zo gelukkig geweest als daar, bij schnitzel en kartoffelsalaat, in die onbeschrijfelijk muffe ruimte, waar de tijd in de jaren 50 stil was blijven staan en nu ook weer even stil stond. Dit was de mooiste ramp die ik heb meegemaakt en ik zou hem niet hebben willen missen.
Ja. Ik heb zo het gevoel van, jouw geest, die kon van die ervaring gewoon geen kloppend verhaal meer maken.
Precies. Het was een verwarring, totale verwarring. En ook het opgeven van de angst, want waar je bang voor was, is gebeurd. En dan leefde je nog en was eigenlijk niks aan de hand. Behalve een beetje materieel verlies, een beetje zogenaamd tijdverlies. Maar het bleek dan een tijd winst te zijn.
Ja.
Ja, freedom's just another word for nothing left to lose.
Ja.
Was de perfecte samenvatting van die ervaring. Ineens was je jezelf voorbij.
Ja. Wat is er dan gebeurd, denk je?
Ja, ik denk dat het het geheim is van veel bevrijdende ervaringen. Dat je eerst door zo'n tunnel moet, waar je dan ook met je eigen beperkingen en angsten heel erg geconfronteerd wordt. Het is misschien een gedurfde vergelijking, maar ergens is het een kleine dood. Je geeft iets op waar je aan vasthoudt, met vanzelfsprekendheid aan vasthoudt. En dan merk je, daarachter, daar is het weer veel meer ruimte, veel meer lucht. En ik ben er nog vrijer en daardoor gelukkiger dan daarvoor.
Ja, bijzonder, hè?
Ja.
En dat vind ik ook zo mooi in jouw werk. Dat bijvoorbeeld in dit boek, hè, De kunst van het opnieuw beginnen, dat je daar heel afwisselend organisch schrijft over kunst. Hè, de kunstproducten, het werken als kunstenaar. Maar ook leven in het dagelijks leven. Alsof de grond die daaronder ligt dezelfde is. En toen heb ik ook zitten puzzelen, wat zou dat nou toch kunnen zijn? Dat bracht mij op het idee dat het gaat in beide gevallen, of het nou gaat om dagelijks leven of kunst maken, om het trainen van de beweeglijkheid, flexibiliteit van de geest.
Ja, dat kan ik helemaal beamen. Het is een mooi paradox weer dat die beweeglijkheid en rust samenvallen. Innerlijke rust dan niet door stil te zitten of kunstmatig tot rust te komen, maar dat er ruimte is, dat je vrij wordt en van daaruit kunt bewegen. En voor mij was altijd een diepe verbinding tussen kunst, voor mij ook speciaal poëzie, en boeddhisme. Ik voelde daar een intensieve verwantschap, heel impliciet. En ik dacht ook soms, ja, eigenlijk hoeft dat niet meer. Hè, als je tijdelijk onzeker bent of niet durft te beginnen of wat dan ook. Ik denk, waarom ben ik niet alleen maar tevreden met leven, met werkelijk stil zijn? En dan drijft het me toch, dan laat me dat niet rust. Dat ik merk dat stil zijn is kunstmatig. Dat is ook mijn idee. Dat je bijvoorbeeld niet meer hoeft te schrijven, maar in plaats daarvan alleen maar gaat mediteren of wandelen of wat dan ook. Maar er zijn wel momenten waarvan ik denk, misschien kom ik ook weer op een moment waar dat leven dan voldoet als kunst. Mm-hmm. Of je dan schrijft of niet. Of je iets produceert of niet. Maar nu ben ik in een fase waarvan ik het liefst zo wil zien dat werken je meditatie is. Het doel is dat er uiteindelijk geen verschil meer hoeft te zijn.
Tussen het leven en de kunst.
Tussen het leven en de kunst, maar je moet je goed inschatten, ook hoe ver je daarin bent. Ik heb nu als het ware meditatie en kunst, of kunst als meditatie, nog nodig, omdat ik daar in een gevoeligere aanwezigheid ben en meer op mijn intuïtie luister en me meer blootstel aan de openheid, waarvan je dan hoopt dat iets uit voortkomt. Maar mijn wens is dat het leven, hoe je naar de keuken gaat en een kopje thee zet, of hoe je met andere mensen omgaat, hoe je naar de supermarkt gaat, wat dan ook, dat dezelfde kwaliteit krijgt. Ik denk dat we eigenlijk soms de omweg via de kunst of creatieve beoefening nodig hebben. Voor sommige mensen gaat het niet via deze activiteit, maar via de omweg van de meditatie. Dat je dan op een gegeven moment gewoon het leven mediteert.
Heeft dat iets met dat thuiskomen te maken van het begin?
Ja. Ik denk dat het thuiskomen is. Het thuiskomen in jezelf is ook thuiskomen in je leven. En niet meer continu bezig zijn in dat innerlijke geklets van verleden. Wat had ik moeten doen? Of wat moet ik nog doen? Wat ga ik doen? Maar gewoon wat meer ruimte ontstaat voor aanwezigheid, werkelijke aanwezigheid. Want daar heeft het verleden en de toekomst sowieso al plaats. Ja, die hoef je er niet zelf in te zetten.
Ja, want zowel de kunst als de kunst van het dagelijks leven, laten we het even zo noemen, dat is allebei heel erg ook naar binnen gericht. Hè? Het is een hele onderzoekende houding.
Ja.
En dat die gaan samenvallen dan.
Ja. Ja, ik had tijdens het werk aan dat boek vaak zo'n plezier als ik met Madelon afgesproken heb. We hebben elkaar heel regelmatig gezien en dan weer vrijgelaten. Iedereen deed dan weer wat, schreef een tekst, niet eens per se duidelijk daarmee te maken hoefde te hebben. Maar dan ging ik bij haar thee drinken. En dat was altijd een bijzonder mooi moment voor mij. Omdat ik bij haar dat gevoel had dat zij in haar leven een beetje dezelfde manier dingen doet als in haar kunst. Hoe ze thee zet.
Oh ja.
Dat was zo rustig en geconcentreerd. Werkelijk met aandacht dat ik dacht, oké, daar ging het om.
Ja.
De andere kant ook. Als ik mensen heel actief zie, waar het werk hun leven is, zoals je bij veel kunstenaars hebt, dat geeft me ook weer energieën.
Ja.
Dat, het is uiteindelijk integratie waar het om gaat. Vroeger dacht ik altijd dat ik iemand moet worden die beter beslissingen kan nemen. Want ik heb zoveel interesses tegelijk en ook zoveel waarnemingen tegelijk, dat ik het altijd moeilijk vond te kiezen. Totdat ik merkte, dat is niet het punt. Ik moet niet beter leren kiezen. Ik moet leren beter te integreren.
Ja, en je gebruikt er zelf nog een zoetige bijna woord voor, namelijk verzoening.
Verzoening?
Verzoenen.
Ja. Ja, het woord verzoening, dat is trouwens heel interessant. Er is een Zwitserse schrijver die ook tijdens de oorlog in Nederland woonde, Ludwig Hohl. En die heeft zijn hoofdboek de titel gegeven Notizen, die onvoorheilige verzoening. En die titel
is... Hoe zou je het vertalen?
De niet gehaaste verzoening. Of de niet voorsnelle verzoening. En dat heeft mij ontzettend veel gegeven. Alleen die titel. Omdat ik merkte mijn behoefte om harmonie te scheppen. Bijvoorbeeld ook tussen mensen. Of tussen dingen die je doet. Die kan ook gehaast zijn. Die kan te snel zijn. Dat je mensen bij elkaar wilt brengen die op dit moment gewoon niet met elkaar kunnen. Of die misschien zonder jouw bemiddeling gewoon zelf dingen ook eerst moeten uitvechten om dan misschien bij elkaar te komen. Of misschien hun weg los van elkaar te gaan. Dus als je over verzoening spreekt, dan moet het een verzoening zijn die uit de dingen of uit de mensen zelf komt. En die niet gemaakt is.
En van jou uit ook niet voortkomt uit angst,
ja,
maar uit vrijheid.
Precies, precies. Dus dat lijkt me bij verzoening een heel erg belangrijk toevoegsel.
Mogen we even van onderwerp switchen in verband met de tijd ook? Toen je in Nederland woonde, heb je ook zeker 6 jaar in het bestuur van de boeddhistische omroep gezeten. En de boeddhistische omroep die loopt nu aan haar eind. Dit is de laatste maand. Hoe kijk jij nou terug op 15 jaar een boeddhistische omroep in Nederland?
Nou, ik vond het in eerste instantie een heel groot cadeau. Ik was bij die oprichtersclub ook. Op initiatief van Babette van Lo. Ja, aan wie de bos eigenlijk het bestaan te danken heeft. Er zijn natuurlijk heel veel andere mensen ook in die oprichtende groep eerst geweest.
Maar Babette van Lo was 13 jaar directeur.
Babette,
hè?
Was werkelijk de drijvende kracht en de dragende kracht daarachter. Ik kwam daar een beetje onnozel, per vergissing in terecht, omdat ik het gewoon een verdomd goed idee vond. Dat die wetgeving in Nederland bestaat. Het is uniek in de wereld dat alle grote religies het recht hebben om zichzelf te uiten. Niet alleen dat er een andere omroep een keer iets over ze doet, maar dat zij hun eigen geluid mogen maken. Dat vond ik echt fantastisch en vond, daar moeten we gebruik van maken. En dan vond ik voor mij bijzonder motiverend ook, omdat ik Babette kende en wist dat ze kunstenaar is en het ook als kunstenaar aangaat en daardoor vanzelf die verbinding komt. Niet alleen maar voor de mediterende boeddhisten die al op een kussentje zitten, maar juist die brug te slaan voor mensen die ja, die de geest ervan begrijpen, of dat nou boeddhistisch genoemd wordt of niet. Ik vond het goed dat niet alleen uitgesproken boeddhistische uitzendingen waren waarover het boeddhisme gesproken wordt, of je kunt zeggen het boeddhisme gepreekt wordt, maar dat het vooral gerealiseerd wordt, dat het omgezet wordt in hoe maken we dat, hoe doen we dat, hoe leven we, hoe maken we film, misschien op een andere manier, hoe maken we radio op een manier die werkelijk de kans grijpt. Gewoon ruimte voor iets waar heel veel verlangen bestaat, geloof ik, ook in onze maatschappij. Een soort moment waar tijd en ruimte is voor een bepaalde manier om te ademen. Een bepaalde manier van kwaliteit. Ja. En ook aandacht voor kwaliteit.
Ja, en dan kom je natuurlijk ook bij de kunsten.
Ja, precies.
Omdat die diezelfde grondhouding kent als een beoefenaar, zou ik maar zeggen.
Ja, ja. En een andere kans van de Bos vond ik ook, omdat ik dan lang in de participatieraad zat, waar al die verschillende boeddhistische groeperingen vertegenwoordigers hebben en bij elkaar komen, dat die elkaar ook ontmoeten. Dat vond ik ook nog een grote toegevoegde waarde. Ja, verder is het natuurlijk een beetje triest dat het dan als zoveel goeds opgezet is, dat het eindigt. Maar je komt dan snel met zo'n boeddhistische leuze van impermanence, vergankelijkheid. Daar moeten we leren mee om te gaan. Maar aan de andere kant denk ik van ja, maar er is zoveel ontstaan. Dat is niet weg. Er zijn ook zaadjes uitgezaaid. En misschien hebben de mensen soms een beetje iets aan gehad. En daarmee gaan ze dan door. En wie weet gaan ook bepaalde dingen op een andere manier door. Dus
jij ziet wel een opnieuw beginnen.
Ja, het eindigt op die manier. En het is werkelijk jammer ook dat in de maatschappij daar die ruimte kennelijk niet meer gegeven wordt.
Ja, omdat de boeddhistische wijsheid zou in deze tijd veel kunnen betekenen.
Ja, ja. Ik hoop dat er gewoon genoeg uitgezaaid is, dat er andere mensen daar misschien iets van oppakken en iets mee doen in hun leven of hun werk of de media. Ik kan niet zien dat iets wat vruchtbaar is, ik denk positieve dingen, ook vooral via de media de wereld inzetten, dat is iets vruchtbaars. Dat is echt iets uitzaaien. Zonder prekerig te zijn. Meer door de substantie die je doorgeeft. Daar is veel gebeurd, dus dat gaat ook weer uitstralen, uitzaaien. En wat er dan concreet gebeurt, daar heb ik niet zo zicht op. Ja. Maar dan hoop ik gewoon voor het beste. Ik denk dat het voor de meer direct betrokkenen, zoals voor Babette, voor Letitia, voor jou, voor alle makers, is het natuurlijk wel een zwaar moment van verlies en afscheid nemen.
Ja, wat mij betreft, dat is inderdaad absoluut zo. En tegelijkertijd beginnen mijn vingers eigenlijk al weer te jeuken om te kijken hoe zullen we verder gaan.
Ja.
Ik heb daar vertrouwen in.
Ja, vertrouwen is ook een productieve kracht, hè? Vertrouwen is meer dan hoop. Vertrouwen is dat je een kracht schept. Eerst een soort innerlijke kracht die je de ruimte van mogelijkheden vergroot. Ja. Dat er ook iets gebeurt. Het is een ruimte.
Het is heel basic.
Ja. Ja.
Ja. Ja, en tot slot, jij hebt het daar ook over, hè? Over dat vertrouwen. En ook het vertrouwen bij het op een goede manier ouder worden. En dat ook de weg is van naar huis gaan. En dan komen we eigenlijk weer terug op het begin, hè?
Ja, het is moeilijk om daar niet snel in clichés te vallen. Het heeft best zware kanten en bittere kanten. Ik zie het ook om je.
Het ouder worden.
Het ouder worden. Ik heb meerdere vrienden die op dit moment zeer zwaar dragen aan het ouder worden en het zwaar ziek zijn. En te zien, nou, het leven is een aflopende zaak. Maar ik heb ook zoveel momenten waar ik voel dat het leven voor mij makkelijker is dan vroeger, toen ik stukken jonger was. Dat zoiets als met jezelf bekend raken echt bestaat. Ja, dan doe je een heel leven lang over met jezelf ook niet alleen bekend te raken, maar vriendschap te sluiten. Daar ben je ook nooit klaar mee. Maar het gebeurt toch voelbaar. En ik merk dat ik, nu ik ouder word, dat ik het meer observeer. Ook wat met mijn leven gebeurt.
Ja.
Vroeger zit je gewoon middenin en net zoals iemand die gewoon niet kan zwemmen, maar zomaar in het water gegooid wordt en dan beweegt en doet en hoofd boven water probeert te houden. En op een gegeven moment merk je, oké, ik zwem en ik kan het al beter dan een tijdje geleden. Ik hoef niet steeds zo schrikachtig te zijn. En, misschien...
Ja, en de werkelijkheid ook niet meer ontwijken.
Ja, precies. En ook werkelijk je best doen om tevreden te zijn met wat er is. Wat niet betekent zo fatalistisch, nou, that's it. En je moet niet op iets anders hopen. Maar gewoon te merken, het leven wordt korter. Dus elke dag ben je een dag dichter bij je dood. Maar op een andere manier ontstaat raar genoeg meer ruimte. Een beetje meer vrijheid. Je hoeft niet meer zo fel alles te verdedigen wat je doet. En op een gegeven moment, zover ben ik nog niet, maar je kunt de smaak soms een beetje proeven dat je over kunt gaan van dat, als ik bij dat beeld van het zwemmen even blijf, eerst vechten en trappelen en water slikken, angst en paniek, en dan zo langzamerhand leer je te zwemmen. En op een gegeven moment kun je op je rug liggen en merken, het water draagt me. Of het leven draagt me. Dus het gevoel van thuiskomen is ook ergens een gevoel van gedragen zijn.
Dank je wel, Dorothea. En ik wens je alle goeds en moois dat je hier wenst.
Nou, dank je, Sarah, voor dat gesprek. Het was een plezier voor me.
Voor meer informatie over Dorothea Frank en haar boek De Kunst van het Opnieuw Beginnen, ga naar onze site bosrtv.nl. En volgende week, in de allerlaatste nachtgast, ontvangt Marloes Lazal boeddhistisch filosoof André van der Braak. Hij is verbonden aan de VU in Amsterdam en zenleraar binnen Maha Karunachan, de gemeenschap rond Ton Lathouwers. Hij schreef verschillende boeken, waaronder Goeroes en Charisma, over de spirituele relatie tussen student en leraar. Dit was mijn allerlaatste nachtgast die ik mocht presenteren. En ik wil u graag danken voor uw aandacht en belangstelling. En voor nu, wat u ook gaat doen, een heel goede nacht.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is
happened, baby. I see those ladder moves.
Yeah. As crewman, I blocked my back while I inspected a rash on my belly. Around you said I'm getting fed. Betting on a horse on a lonely day, yes I did. She limped a bit and trembled anxious. The coach had put the test to ankles. Looked at the stats, a loss for Stanford. No pay for trying. You wasted office time. You'll end up sliding below the welfare line. It ain't my crime. Well, it ain't my crime. No, it ain't. Well, it ain't my crime. No, it ain't. They broke my windows, stole my guitar. There was a search for a gang in the bushes. They caught a rooster, a cat, a dog, and a mule. My brother and me when we went baby-faced, yes we did. We ran that place awake for this. We pissed the pricks and stole their blazers. We were cute in our own way. No clever guys and escaped his fateful frown. Just for the president and rock and roll, for the royal crown. Yeah, we've done our time. I've done my time. Yes, I did. I've done my time. Yes, I did. I think the battle had been overdue. Or is it just my mood or am I sick? I guess it could have been worse. The rabbit to the hare said not so fast, 'cause there be people. But take me with you on your back, I'll cuddle up, you won't regret. It's my nature, my protection.